Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat dominee Van Dalen uit Lopeke Kapel bij ons voor. We bereiden ons voor op het paasfeest en komende week zijn er diverse samenkomsten die we hier in het kort noemen. Zie ook de weekbrief van deze week. Op dinsdagavond en donderdagavond is er om 20 uur een vesper hier in deze kerk. Op Goede Vrijdag zijn er verschillende gelegenheden om stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Om 10 uur is er een samenkomst in het kruispunt die gericht is op kinderen. Van 16 tot 17 uur is er een ICO-bijeenkomst bij de Kasteeltoren met medewerking van het gospelkoor Hatikwa. Om 19:30 is er dan de eredienst in deze kerk met als thema Jezus geeft zichzelf voor ons. Ook op Eerste Paasdag zijn er enkele samenkomsten. 'S Morgens om 8 uur is er op de begraafplaats Eiteren naast het kruispunt de paasjubel georganiseerd door het ICO. Aansluitend is er om 9 uur een paasontbijt in het koor hier in de kerk. Om 10 uur begint dan de eredienst hier in de kerk en er is natuurlijk ook 's avonds om 6:30 nog een eredienst. Op Tweede Paasdag is er 's morgens om 9:30 de paaszangdienst hier in de kerk. Niet zoals we vanmorgen om 10:00 afkondigden, dus om 9:30. U bent van harte uitgenodigd voor deze samenkomsten en erediensten. Achter in de kerk liggen er nog enkele exemplaren van de paaseditie van het blad Elisabeth, die vanmorgen uitgedeeld zijn. U kunt een blad meenemen. We gaan nu ter inleiding van deze jongerendienst voor zover mogelijk staande zingen het lied Uw genade is mij genoeg. En verder volgen we de liturgie. Na het zingen van dit lied is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende jongerendienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ook deze avond met elkaar het geloof belijden. En daarna willen we opnieuw luisteren naar een lied. En dat is Mijn Redder. Mijn Redder als antwoord dus. Dat we met elkaar het geloof hebben beleden ook deze avond. En dat doen we in eenheid en verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En als het kan, beleidt in ieder van u, jou, jij bedoel ik, in uw of in jouw hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Yeah.
Laten we samen bidden. Heere, trouwe Vader in de hemel. Heere, heb dank. Dank voor deze dag. Heere, dank dat u ons rust schenkt. Rust in Christus. Rust op deze dag van al het fysieke. Heere, dat het een heenwijzing mag zijn elke zondag opnieuw naar die eeuwige rust die wacht. Heere, dan danken we u dat we met al die drukte, met al dat slaven en sloven, Heer, op adem mogen komen bij u. Heer, in deze dienst, in deze bijzondere dienst, de jongere dienst. Heer, we danken u dat we met elkaar al mochten zingen. Zingen van u en wat u doet in deze wereld. In deze geschiedenis die u aan het maken bent en heeft gemaakt. Heer, waar u mensen aan het trekken bent, nog steeds, ook vandaag, tot uw wonderbaar licht. Het licht van het evangelie. Waar u mensen trekt uit het rijk van de duisternis, uit de macht van de duisternis en overzet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Heer, en dan mogen we op deze dag stilstaan bij het lijden. Het lijden van uw Zoon. En Heer, dat is een teer iets. Daar kunnen we niet vaak genoeg bij stilstaan. En Heer, dan willen we ook juist ook op deze avond, of dat u ons aandacht schenken wil. Op dit heilige moment waarin we denken aan Jezus aan het kruis. Heer, help ons als jongeren om aandacht te hebben, maar ook als ouderen, als gemeente. Heer, dat de Satan geen plek zal krijgen in deze dienst. Maar dat deze dienst een ware eredienst mag zijn. Een dienst tot uw eer. Een dienst waar de hemel getuige is en mee mag doen. Hier met alle heiligen. Heer, we bidden u. Wees zelf in ons midden. Vervul ons met uw Heilige Geest ook deze avond. Opdat uw naam zal worden groot gemaakt. De mond van ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen. En men belijdenis zal doen en zal kunnen zeggen: Jezus is verlaten voor mij aan het kruis. Dat ze zullen belijden wie deze Jezus is, werkelijk. Dit was Gods Zoon. Heer, dat kunnen we niet maken en daarom bidden we u. Spreek krachtig ook deze avond. Tot uw eigen eer en tot onze zaligheid, tot onze redding. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De verrezen koning. De biddende hoge priester. Amen. We willen met elkaar gaan lezen uit Markus 15. Marcus 15. En dan vanaf vers 21. Marcus 15 vanaf vers 21 tot en met vers 39. Marcus 15 vanaf vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan en dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha! U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Dit is het woord van onze God. zonder dat we het verder aankondigen, zullen we naar de verkondiging gaan luisteren. Jongens en meiden, gemeente, het thema is verlaten voor ons. En dat willen we vanavond bekijken vanuit de hoofdman. Dus die doet belijdenis. En als je belijdenis doet, dan is het werkelijk waar. Dan is Jezus verlaten voor je. Dus we benaderen het thema dus vanuit de hoofdman en zijn belijdenis. Geliefde, hij heeft erbij gestaan hoor. Ga daar maar vanuit. Die hoofdman was erbij toen Jezus met koninklijke stilte in het paleis had gestaan. Het is niet ondenkbaar, jongens en meiden, dat hij ook Jezus belachelijk heeft gemaakt. Dat ook hij zijn mond had opengedaan, gegroet, koning van de Joden. Dat ook hij op zijn knie is gevallen en hem heeft aanbeden. Voor de grap, dat bestaat. Waarschijnlijk was deze hoofdman degene die leiding had over de executie van Jezus. Hij was het waarschijnlijk aan wie Pilatus in vers 44 had gevraagd of Jezus daadwerkelijk nu al gestorven was. En daarom stond hij er ook met zijn neus bovenop, omdat hij natuurlijk de leiding had toen deze Jezus werd gekruisigd. Zou hij het bevel hebben gegeven aan de soldaten dat het nu al welletjes is geweest en hem na de afranseling en kleinering nu maar moesten wegbrengen naar de schedelplaats? Zou hij degene zijn geweest die Simon plukte uit het publiek? Zou hij Simon gedwongen hebben om het kruis van Jezus te dragen omdat de heiland niet meer de kracht had? Of misschien was het gewoon, beter gezegd, onderdeel van het spel. Jezus is koning immers, toch? Waar zijn ze onderdanen? Nou, die plukken we gewoon uit het publiek. Onderdeel van het vermaak. Zou hij Jezus bij dat spel betrokken hebben? Zou hij de Simon betrokken bij het spel voor Jezus? En dat allemaal niet wetende dat hij uren later, bij wijze van spreken, de knieval zou maken voor deze bespottelijke koning. Uren later zou hij een hele andere toon aanslaan. Een openlijke belijdenis afleggen voor veel getuigen. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Jongens en meiden, als we hier wat langer over nadenken, dan moeten we zeggen dat dit wel een heel bijzondere belijdenis is op alle fronten. En dan hebben we het vanavond niet alleen over zijn belijdenis alleen. Nee, een belijdenis die terug is te voeren naar het eerste hoofdstuk. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Heel het evangelie van Marcus wilde hier naartoe. Het evangelie, begon Marcus, van Jezus Christus, de zoon van God. Marcus 1, vers 1. En kijk eens in Marcus 15, vers 39. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Dat maakt het zeker wel een van de hoogtepunten van het evangelie. Is het niet het hoogtepunt van het evangelie? Maar de aanleiding ernaartoe, die is minstens zo indrukwekkend. Want hoe kom je nou zover? Wat heeft deze hoofdman nou zo gegrepen dat hij deze belijdenis met de grootste zekerheid kan belijden? Zonder enig grijntje twijfel. Nou, Marcus wil ons niet alleen laten weten wat de hoofdman belijdt, maar ook hoe hij tot de geloofsbelijdenis is gekomen. En de hoofdman over 100 die daarbij stond, staat er dan tegenover hem, tegenover Jezus, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. Hij heeft dus recht tegenover Jezus gestaan. Hij heeft het goed kunnen zien wat er allemaal gebeurde. En terwijl hij naar hem kijkt, gebeurt er iets van binnen. Moet je even nagaan, hè? dit zal niet de eerste kruisiging zijn die deze hoofdman meemaakt. En toch heeft hij oog voor deze Jezus. Voor hoe hij sterft. Hij zag Jezus. Men heeft er wel eens een berekening op losgelaten dat er in Jezus' dagen zo'n 30.000 kruisigingen hebben plaatsgevonden. Nou, dan zal het voor de hoofdman echt niet de eerste zijn geweest. Het kan voor hem eigenlijk wel routinewerk zijn geweest. Het is dus niet per se bijzonder dat deze mens de meest vreselijke dood moest sterven. Dat is niet wat op de hoofdman indruk maakt. En toch kan hij zijn oog niet afhouden van die mens in het midden. Terwijl er nog twee hingen aan het kruis. Waarom dan Jezus? Zijn ogen werden niet getrokken naar al die taferelen die er plaatsvonden. Omstanders hebben er toch best een, mogen we toch wel zeggen jongens, best een aardig spektakel van gemaakt. Maar het deed zijn ogen niet afdraaien. Nee, hij zag Jezus. Ja, jongens en meiden, daar moet het vanavond op uitdraaien. We kunnen kort en lang praten, maar daar moet het vanavond op uitlopen. Voor jou en voor mij. Voor wie je ook bent vanavond. En waar je ook vandaan komt. Dat we Jezus zien. Wat valt er te zien aan Jezus? Nou, kijk even. Goed kijken. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Hij ziet Jezus de geest geven. Hij ziet Jezus sterven. Is dat het? Nog niet helemaal. Nee, hij ziet een Jezus die sterft, die zo roepend de geest gegeven had. Ja, je zou er haast overheen lezen, nietwaar? Maar het is een wereld van verschil. Hij zag Jezus zo roepend. Hij zag Jezus op deze manier roepend de geest geven. Dat ziet hij gebeuren. En dat maakt zo'n ongekende indruk op hem. Niets maakt meer indruk, lieve mensen, dan een stervende Jezus. Niets maakt meer indruk dan de wijze waarop hij sterft. Dat is de aanleiding. En dat verandert hem compleet. Hier willen we vanavond niet te snel overheen stappen. Want dit zet niet de hoofdman in het zonnetje. Hij wil belijden. En met dat hij wil belijden, hoeft hij het podium niet te pakken, maar wil hij alleen maar het vergrootglas hebben op Jezus gericht. Dat is wat belijdenis doen ten diepste ook doet, hè. Wie podium wil hebben met een belijdenis, die heeft het verkeerde podium te pakken. Want belijdenis doen van Jezus. Belijdenis doen is de schijnwerpers richten op iemand anders. En jongens en meiden, daarmee zijn er gelijk een aantal dingen die we kunnen afstrepen vanavond, die geen aanleiding zijn geweest om te komen tot de belijdenis. Ze wijzen des te sterker naar de man die hangt aan het kruis en hoe belangrijk dat moment wel niet is. Het waren niet per se de woorden die Jezus geroepen heeft aan het kruis, die hem over de streep trokken, deze hoofdman. Want het was enkel een luide stem. Ook al kunnen we die zeker koesteren, hè? Laatste woorden. Laatste woorden die gesproken zijn op het sterfbed van iemand. Waarvan je ontzettend veel hield. Ze kunnen voor ons heel belangrijk zijn. Iets dat je altijd met je meedraagt en nooit meer vergeet. En juist kan dat ook verdriet geven. Als we niet de gelegenheid hebben gehad. En ja, wellicht zijn er hier in de gemeente, misschien ben jij er zelf wel een van, die niet de kans heeft gehad om die laatste woordenwisseling te hebben. een enkel afscheidswoord. Het kan net dat woord van troost zijn dat u draagt in het gemis. Toch? En die laatste woorden die indruk op je kunnen maken. En niet alleen de laatste woorden van geliefde doen dan toe, maar ik weet niet hoe dat met u is en met jou is. Maar persoonlijk kan ik er ook wel warm van worden van laatste woorden van christenen in het algemeen. Die in alle vrede hun sterven omarmen en kenbaar maken wat er in hun hart leeft. Zelfs in de meest hevige momenten. Ik denk dan aan het verhaal van John Bradford. Ik heb er nooit van gehoord. Het was 31 januari 1555. Hij werd veroordeeld tot de dood. En samen met een andere jonge man wachtte de brandstapel voor hem. En terwijl ze waren vastgebonden, wendde hij zich tot de jonge man en zei: wees gerust, broeder. Want we zullen vanavond een vrolijk avondmaal met de Heere hebben. En terwijl de vlammenzee om zich heen greep, waren dit zijn laatste woorden: smal is de weg en nauw is de poort die naar het eeuwige leven leidt. En weinigen zijn hem die hem vinden. Dat doet iets. Vindt u niet? Indrukwekkend is dat. Als je zo mag gaan in zulke omstandigheden. Maar zegt Marcus, het zijn niet de laatste woorden. Nee, de hoofdman zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. En de ogen van de hoofdman gingen ook niet open toen hij Jezus in de kracht van zijn leven zag. Dat speelde ook totaal geen rol van betekenis. Zijn ogen gingen niet open toen hij Jezus hoorde zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Hij was er niet bij toen Jezus kwam lopen over het water en iets liet zien van zijn goddelijke macht. Deze hoofdman was er niet bij in de buurt van Decapolis. Toen de tafel werd klaargemaakt voor de heidenen. Daar heeft deze heidense hoofdman hoogstwaarschijnlijk niks van meegekregen. Jezus die maar bleef breken en bleef breken en nog eens een keer breken. Alle 4000 werden verzadigd. En geloof het of niet, maar er bleven zelfs 7 manden over. En dat maakt dit moment juist zo ongewoon, want als er momenten waren waar de ogen open zouden moeten gaan en zijn gegaan voor hem, nou ja, wie kan zich vanavond daar niet in vinden? Dit was het moment dan, hè? Wie kan zich daar vanavond niet in vinden? Soms zou je toch wel eens willen, jongens en meiden, dat we het overduidelijk hebben dat het Jezus is. Als ik er toch eens bij was geweest. Als er nou vandaag iets zou gebeuren, hè, een groot wonder, ja, dan geloof ik het wel. Ik begrijp wat je zegt. Maar als Marcus iets duidelijk maakt in zijn evangelie, is dat een bewijs van Jezus' macht en kracht mensen niet laat geloven in hem. Zelfs net nog, hè, aan het kruis. Was het niet zo? Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en geloven. Hadden ze niet genoeg gezien dan? Natuurlijk wel. Er waren mensen die hadden het zelf gezien. Anderen heeft hij verlost. Ze hebben het gezien dat hij mensen verloste. Het is gewoon een en al spot. Heeft er niks gedaan. De verwachtingen van de Christus, de koning van Israël, was voor hen iets heel anders. Dan moet je niet aankomen met een machteloos mens aan het kruis. Ja, Jezus heeft in zijn leven niet voor niets hard moeten zuchten, omdat ze alleen maar uit waren op tekenen. was ongeloof. Maar zo moet het vanavond niet, hè? Nee, nu. Nu. Dit is het moment voor de hoofdman. En dit moment is van veel grotere betekenis dan al die andere tekenen. De belijdenis komt niet toen Jezus nog rondwandelde, maar juist nu. Dan moet dit toch wel heel speciaal zijn geweest. Niet in de kracht van Jezus' leven, maar in de zwakte van een mens die gestorven is. En de hoofdman over 100 zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. Zo Jezus zien. Dat is een gebeurtenis van formaat, jongens en meiden. Zo Jezus zien. Levend veranderd. Al heb je nooit vanavond het voorrecht gehad om met hem rond te lopen op aarde. Zoals de discipelen. Al heb je nooit het voorrecht gehad om bij het volk van God te horen en het koninkrijk van God te verwachten. Zoals Jozef van Arimathea. Al heb je zelfs van deze mens nog nooit gehoord en totaal geen kennis van hem vanavond, want je bent hier voor het eerst. Wie Jezus zo ziet vanavond aan het kruis, levensveranderend. Want niks van dit alles heeft de hoofdman gehad. Het enige wat hij van Jezus heeft gezien was een mens die met een luide stem de geest gegeven had. En dat doet hem belijden. Begrijp me niet verkeerd vanavond, jongens. Tuurlijk, kennis van hem is tot zegen. En het is natuurlijk ook niet best als we niet groeien in het geloof. Dat begrijpen jullie ook wel. Maar maak er geen voorwaarden van. Maak er geen voorwaarden van. En natuurlijk is wandelen met hem op aarde een voorrecht. Maar maak er geen voorwaarden van. En natuurlijk is het een voorrecht om bij het volk van God te horen. Maar maak er geen voorwaarden van. Nergens wordt Gods openbaring zo sterk gezien als bij dit stervende mens aan het kruis. Ja, want nergens wordt Jezus' identiteit zo helder dan wanneer hij bloedend sterft aan het kruis. Ja, er is nergens zoveel kracht als in de zwakte van de stervende Jezus. Zo was het in ieder geval wel voor de hoofdman. Zoveel kracht ging hiervan uit dat wat er ook allemaal om hem heen gebeurde, hoeveel schande en smaad ook over Jezus werd heen gegoten. Alle andere mensen mogen denken iets anders, maar trek zijn oog niet van hem af. Hij zag dat Jezus zo de geest gegeven had. Lieve mensen, in de kerk wordt nergens zoveel zegen verwacht dan wanneer deze Jezus zo gezien wordt. In de gemeente van IJsselstein wordt nooit zoveel hoop geboren voor ouderen, voor jongeren, voor kinderen, dan wanneer deze Jezus, deze gekruisigde Jezus, zo de geest ingeven. Merkt u hoe belangrijk dit is, jongens? Merk je hoe belangrijk dit is? Dit is wat Marcus wil vertellen vanavond. Maar wat was dat nou precies? Want het blijft zo algemeen, hè? Wat is zo? Op deze manier? Jongens en meiden, op welk moment riep Jezus met luide stem en gaf hij de geest? Hadden ze niet continu hem verzocht om te komen van het kruis? Zelfs na het fenomeen van 3 uur dikke duisternis kregen ze het nog over hun lippen: laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En precies op dat moment gaf hij de geest. Zou dat de heidense hoofdman hebben gegrepen? Want Jezus doet het namelijk niet. Jezus gaat niet in op hun lasten. Jezus blijft hangen. Ja, sterker nog. Daarna gaf Jezus geest. Dan heeft die hoofdman dus opgemerkt dat Jezus niet met zijn vijanden bezig was. Maar dan heeft hij gezien dat Jezus wonder boven wonder niet terugschold. Dan was het wat Petrus zei in zijn brief. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Weet u, dit getuigt van Jezus' vlekkeloze heiligheid. Die man die daar hangt aan het kruis is onschuldig. Dat is indrukwekkend toch, lieve jongens, om Jezus zo te zien aan het kruis zonder een woord van zelfrechtvaardiging, zonder een woord van vervloeking. En omdat Jezus bleef hangen aan het kruis, na al die helse verzoekingen, om af te komen van dat kruis, maar juist de geest gaf, zou het die hoofdman niet hebben doen beseffen dat Jezus daar hing met een bedoeling. Een onschuldige man die nu precies blijft hangen. Die hoofdman die voelt het in zijn lijf. Hier is meer aan de hand. En dat doet Jezus dus met de grootste bereidwilligheid. Dat mogen we dan toch ook wel concluderen. Als je zo omgaat met spot en met smaad, dan heb je welwillend en je heddelijk overgegeven. Jongens en meiden, waar vind je zoiets? Wil je daar eens antwoord op geven vanavond? Waar vind je zoiets? Waar in de wereld kom je dit tegen? Maar laten we ook niet vergeten dat de hoofdman Jezus met luide stem zijn leven had zien geven. Hij was erbij toen Jezus' rug werd opengehaald met geeselslagen. Het was al een wonder dat Jezus niet was bezweken, want zo heftig zijn die geeselslagen, jongens. Het is een wonder dat Jezus niet was bezweken voordat hij bij het kruis aankwam. Velen die daar haalden het kruis niet eens. En de hoofdman heeft gezien dat Simon van Cyrene Jezus moest helpen, omdat hij wellicht niet de kracht had. En dan Jezus zien sterven met luide stem. Zou dat geen indruk op hem hebben gemaakt? Alsnog met een luide stem het leven geven? Zou de hoofdman geproefd hebben dat hier aan het kruis de overwinningsvlag werd gehezen? De stem als van een klinkende bazuin. Kennen jullie het verhaal van Jericho? Die bazuinen. Zo Jezus' stem als een klinkende bazuin die de muren van Jericho deed vallen. Ja, de diepe overtuiging heeft hem gegrepen dat in die luide stem van Jezus de God van hemel en aarde zelf heeft gesproken. Als was het een nieuw begin, een nieuwe schepping. En toen hij zag dat Jezus zo roepend de geest gegeven had, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Het is wat. Uitgerekend op Golgotha. Uitgerekend in het sterven komt deze belijdenis over zijn lippen. Want alleen hier moet beklemtoond worden de waarheid van wie Jezus is. Werkelijk. Je kunt van alles zeggen over deze mens. Maar als je dit niet belijdt, heb je niks. Dit alleen is de waarheid. In de eindigheid van deze mens Jezus schittert de eeuwige heerlijkheid van de Zoon van God. Hier wilde Marcus in rap tempo naartoe om dit te kunnen horen. Want weet je jongens, de belijdenis van Petrus was prachtig. Ik denk dat jullie hem zo kunnen zeggen als ik het aan jullie zou vragen vanavond. Wat was de belijdenis van Petrus? U bent de Christus. U bent de Messias, de Verlosser. Prachtig, maar nog niet de volledige belijdenis. Nee, hij is de zoon van David. Ja, hij is de zoon van David. Hij is de koning van de Joden. Maar we gaan niet diep genoeg voor Marcus, hè? Nee, hoe was het ook weer? Marcus 1 vers 1. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Klopt, hij is de Christus. De zoon van God. Dan heb je het volledig te pakken. Wil het evangelie daadwerkelijk evangelie zijn, dan moeten we hier terechtkomen, niet alleen bij de belijdenis van Petrus, maar ook bij de belijdenis van de heidense hoofdman. Hij is de verlosser, jazeker. De Christus. De Zoon van God. De waarheid komt bovendrijven aan het kruis. Dat hij ook Gods Zoon is. Alleen dan is het evangelie werkelijk goed nieuws. Want dan aan het kruis wordt duidelijk, goed onthouden, dan wordt aan het kruis duidelijk wat deze mens, Jezus, doet wat alleen God kan. Aan het kruis wordt duidelijk dat deze Jezus, deze mens, goddelijke dingen doet. En wie goddelijke dingen doet, is God zelf. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Zeg eens, zie je Jezus vanavond? Zie je Jezus? Je merkt toch wel wat Jezus je wil vertellen vanavond. Als alleen Gods zoon dit kan, waar zou jij dan vanavond uit moeten komen, jongens? Waar kom je dan uit? Alleen Gods Zoon kan zo sterven aan het kruis. Alleen Gods Zoon kan onschuldig sterven aan het kruis. Alleen Gods Zoon kan zonder vervloeking en zonder zelfrechtvaardiging blijven hangen aan een kruis. Alleen Gods Zoon kan met een luide stem roepen en de overwinningsvlag hijsen. Waar moet je dan uitkomen? Want we zouden bijna het beeld missen. Waar is de hoofdman? Ja, zeg je, de hoofdman die staat onderaan, hè? Dat staat er in de tekst, tegenover hem. Inderdaad. Die hoofdman hangt daar niet aan het kruis. Terwijl deze mens er aangenageld is. Nee, wat deze hoofdman kan is alleen maar kijken. Alleen maar kijken hoe deze zoon van God op deze manier sterft. Hoor jij dan ook niet de erkenning dat de hoofdman het niet zelf had gekund? Hoor je dan niet vanavond het evangelie naar je toe komen met de volle overtuiging? Daar is Gods Zoon gestorven aan een kruis, omdat jij het niet dragen kan. En hoor je dan niet in deze belijdenis de waarheid klinken dat alleen Hij het is die daar wegdraagt, jouw zonde? Je hoeft alleen maar te kijken vanavond. Alleen maar te kijken en dan leven. En als je dat gaat zien, dan gaat deze belijdenis over van erkenning in lofprijzing. Werkelijk, deze mens was Gods zoon, uitroepteken. Lofprijzing van een gelasterde en een vervloekte. Want er is niemand in deze wereld die dat kan, dan alleen Hij. En dan wordt God op het hoogst geprezen. Want God is hier aan het werk, in zijn Zoon. Dit is Gods Zoon. God openbaart zich in een daad van verzoening, als zijn Zoon daar overduidelijk sterft met een bedoeling en niet afkomt van het kruis. Jongens, God weet of de hoofdman ook de verzoening voor ogen heeft gehad. Dat weet God. Maar Marcus had het zeker wel in gedachten. Daar ben ik van overtuigd. Dat die hoofdman ook echt daadwerkelijk verzoening voor ogen had. Waarom denk ik dat? Het is natuurlijk een vrij korte belijdenis. Je kunt er in principe niet zoveel uithalen. Maar toch denk ik het. Waarom? Omdat vers 38 ertussen staat. Want Marcus had het ook niet kunnen doen, hè? Marcus had het ook weg kunnen laten. De belijdenis van de hoofdman moest het antwoord zijn op de geweldige realiteit die aan het kruis gebeurde. Er wil in ieder geval mee gezegd zijn dat vanaf nu ook de heiden delen mag in de verzoening die God bracht. Namelijk het voorhangsel van de tempel die scheurde van boven naar beneden. Er is toegang tot God. En daar mag de heiden in delen. Hier wil zeker mee gezegd zijn dat God antwoordt op het werk van zijn Zoon. Maar ik denk dat jullie net zo goed als ik weten dat het voorhangsel nog meer verkondigde. En als je het niet weet vanavond, dan weet je het na vanavond. Onthoud het goed. Het kleed dat gemaakt was van het voorhangsel, dat was gemaakt van blauw-purper, rood-purper, scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Het kleed dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat weten jullie denk ik wel, hè? Het kleed, het voorhangsel, dat maakte scheiding tussen het goud in het heilige der heiligen en het zilver, en tussen goud en brons. Want als je van buiten de tempel naar binnen ging, dan ging je van brons naar zilver in het heilige, naar goud in het heilige der heiligen. Dus hoe dichter je bij Gods aanwezigheid kwam, hoe heiliger het werd en hoe waardevoller de materialen. En wanneer de priesters in het heilige kwamen en daar hun werk deden, dan werden ze elke dag geconfronteerd met dat kleed. Dat voorhangsel dat Bezaliël en Aholiab hadden gemaakt. Exodus 33. En ze werden geconfronteerd met dat kleed dat God hen had bevolen om zo te maken. Wat zagen ze op dat kleed? Weet jullie dat? Gerubs. Het waren de gerubs die herinnerden aan Gods bewaakte heerlijkheid en heiligheid. Genesis 3. Wat stond er ook weer bij de ingang van het paradijs? Gerubs. De weg naar het paradijs was gesloten vanaf nu. Door de zondeval. Niemand had toegang. Die lelijke en trotse rebellie van jou en mij. Tegen God. En zelfs voor het volk van God was de beperkte toegang. Eenmaal per jaar. Alleen kijk nou eens even. Want het licht van Gods heerlijkheid breekt open op aarde. En wel op Golgotha's kruis. Gods heerlijkheid komt dichtbij als Jezus daar sterft aan het kruis. Gods heerlijkheid binnen handbereik nu. Want het voorhangsel scheurde. Gods heerlijkheid, let op, door enkel te kijken naar een stervende Jezus en hem te belijden vanavond. Gods heerlijk licht breekt door. En ik dacht, is dat ook niet wat er letterlijk gebeurt? Als deze hoofdman belijdenis doet. Wordt Gods heerlijkheid niet zichtbaar als bekend wordt dat aan het kruis niemand minder hangt dan de Zoon van God? Aan het kruis wordt nu duidelijk wat nog verscholen lag achter het voorhangsel. Maar nu Jezus sterft, scheurt het voorhangsel en schittert deze mens in wie hij werkelijk is. De Zoon van God in heerlijke glorie. Deze Zoon van God sterft. En ieder vanavond die zicht op hem heeft en hem belijdt als de Zoon van God, die wordt gebracht in Gods heilige aanwezigheid. Wie weet wat daar gebeurde aan het kruis, wat alleen Gods Zoon kon. Jongens, dan weet je dat hij alleen verzoening brengen kan. En dan wordt het thema zo ongekend waar. En later, voor jou. Aan het kruis. Gestorven, voor jou. Dus zeg eens, wat zag je vanavond? Heb je gekeken? Hier raak je toch niet op uitgekeken? Doe je dan belijdenis? Tot lof van hem alleen. Amen. Thank you. mogen vanavond uw aandacht vragen voor de collecte in deze dienst. En de eerste is het project van World Servants in Brazilië, waar Johan Oskam en Maaike Pols deze zomer aan gaan meewerken. Het tweede is voor pastoraat in eigen gemeente en de derde voor de plaatselijk jeugdwerk. We willen vanavond ook aandacht geven aan de World Servants, waar ook wat verteld zal worden erover, heb ik begrepen.
Goedenavond allemaal. Ik ben Johan en dit is Maaike. En die gaat even wat vertellen over World Servants, wat wij daar gaan doen.
Ik ga wel even iets langer zetten, ik ben niet zo groot. Wij gaan deze zomer samen met World Servants gaan wij naar Brazilië toe. Dan gaan wij een sportcomplex maken samen met een bijgebouw voor evangelisatie. En dit doen wij eigenlijk als het ware omdat de jongeren die daar in de buurt zijn, die gaan eigenlijk gelijk een beetje het verkeerde pad op. En daar kan u eigenlijk mee vergelijken met veel drugsgebruik, tienerzwangerschappen, ook veel geweld. En door juist zo'n sportcomplex te maken, kunnen ze bij elkaar komen en kunnen ze bijvoorbeeld meer aan vertrouwen samenwerken. Verder dit project, dit ligt 700 kilometer ten westen van Rio de Janeiro in Sierra de Leone. En ja, we willen ook graag een stukje geloof meegeven aan de jongeren. Dus het is voor ons niet alleen bouwen aan stenen, als het ware. Dus ik hoop dat u ons graag zou willen steunen. Dat kan door middel van gebed, maar dat kan ook financieel. En dat kan door middel van de collectes. De collecte die staat hierachter. Kan door middel van de welbekende Skipio-app. En dan kan u ook de QR-code scannen op de zaal die daar staat. Of gewoon via de app zelf. Of dat kan via onze actiepagina. En onze actiepagina, dat is geef.ws/IJsselstein. Even uit mijn hoofd gezegd. En wij hopen verder dat eigenlijk ons wil helpen om daar meer van Gods liefde zichtbaar te maken. Dus dank u wel allemaal.
Goed. We samen de Heer God danken en bidden. Heere, dank. Dank voor uw woord. Dank dat er zoveel mensen getuigen mochten zijn van uw werk. Wat alleen u kan. Heer Jezus, dank. Duizendmaal dank voor wat u gedaan heeft aan het kruis. Niet te bevatten. Heer, we danken u dat u zoveel liefde voor ons heeft en had. Dat u uzelf gegeven heeft en dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En ieder die belijdt dat u de Zoon van God bent aan het kruis, omdat niemand anders op deze manier zo de geest heeft kunnen geven met luide stemmen. Heer, wilt u vergeven wat niet was naar uw wil deze avond? In spreken en luisteren. We zegen uw woord. Heer, dat het vrucht mag dragen in levens van mensen. Dat deze Jezus in de harten mag branden. Dat zijn liefde mag worden uitgestort. In al zijn breedte, diepte, lengte en hoogte. Door uw geest. Heer, we bidden u voor onze broeders en zusters. Die uw naam dragen en vervolgd worden. Heer, schenk in kracht. Uw nabijheid. Om in Jezus' voetsporen te gaan. Van smaad en hoon. En toch lief te hebben. Heer, we bidden u voor de Joodse gemeenschap hier in Nederland. Nu velen zich afvragen of er nog wel plaats voor hen is hier in Nederland. Na al die aanslagen. Heer, we bidden u dat u met hen zijn. En beschermen. Voor al het kwaad. Wat er heerst. In onze wereld. Heer, waar de God van deze eeuw, Satan, het nog voor het zeggen heeft. En ogen verblind. Heer, maar schijn met uw licht in de duisternis. Dat velen het zien mogen en geloven en belijden mogen. Dat Jezus Christus hun verlosser is. Heere, breng er nog velen toe, zodat uw huis vol wordt. Heere, bid u ook voor onze broeders, onze oudste broeders. Het Joodse volk, dat ze ook nog mogen komen tot de erkenning dat Jezus de Messias is, de verlosser. Dat ze hem zullen aannemen. Zodat Jood en Heiden u de lof mag brengen, van nu aan tot in eeuwigheid. Heer, we bidden u voor de militairen die aan de grenzen van Europa waken in het belang van onze veiligheid. Heer, wilt u geven dat ze de kracht mogen hebben en de liefde voor het vaderland. Heer, zodat we in vrijheid nog kunnen leven. Heer, schenk en alles wat nodig is, ja bovenal uw evangelie. Heer, we bidden u voor ons vorstenhuis. De koning, de koningin, de kinderen. Heer, schenk hen uw geest, dat zij ware voorgangers van het volk mogen zijn. In rechtvaardigheid en heiligheid. Heer, wilt u zijn met onze jongeren. Ook hier in de gemeente. Heer, hou ze vast. Trek ze met koorden van liefde. Heer, dat velen toch ook na vanavond belijdenis zullen doen. We mogen weten, Jezus is verlaten. En gestorven aan het kruis voor mij. Heer, dan hebben ze het mooiste ontvangen wat er is. Heer, we bidden u voor deze gemeente, voor de kerkenraad. Predikant, denk aan alles wat nodig is om de gemeente te leiden in wijsheid. En om ook voorbeelden te zijn voor de gemeente. Dat ze het mogen doen in vreugde. Heer, we bidden u voor het koor. Heer, we danken u dat ze hun stemmen mogen verheffen. Tot glorie van uw naam. Heer, wees met hen dat ze dit alles mogen doen met liefde. Liefde tot u. Liefde tot de mensen om hen heen. Om ook hen in het zingen onderwijzen. Onderwijzen van die ene zaligmaker. Dat ene evangelie. Met al zijn facetten. Om mensen te brengen op het goede pad. Het smalle pad. Het pad dat naar het leven leidt. Heer, zo dank u voor deze dag. Heer, uw naam wordt geprezen ook voor deze dag. Ga met ons mee, schenk ons een goede week als we op weg gaan naar Goede Vrijdag en Pasen. Heer, opdat het tot onze zaligheid mag zijn. mag opbouwen. Ons mag doen groeien in het geloof. Het vrucht mag dragen. Tot eer van uw naam en tot onze zaligheid in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Tot slot gaan we nog met elkaar zingen. En dat doen we van twee liederen. En dat is Jezus leeft in eeuwigheid. Let daarbij op, gemeente. En alle die hier aanwezig zijn. Het gaat niet helemaal goed in wat er gedrukt is. De eerste vier regels kunnen we overslaan. We kunnen gelijk naar het tweede gedeelte. En let erop, de laatste negen regels. Die mogen ook weggelaten worden. Dus die hoeven ook niet gezongen te worden. Dus straks wanneer de grote dag begint. Dat is de derde van onder. Halverwege. Die wordt dus niet meer gezongen. Dus de eerste vier worden overgeslagen. En de laatste negen worden overgeslagen bij het zingen. Jullie mogen erheen gaan in vrede, maar voordat we eerst een dankwoord uitgesproken. Dat is wel op zijn plek, denk ik, hè, vanavond. Aan jullie. Sound of Joy heb ik volgens mij, hè? Ja, zo klonk het ook. Een Sound of Joy. Het kan ook niet anders als we Jezus hebben gezien aan het kruis, dacht ik. Om hem de eer te geven in alles. Ook bedankt voor het pianospel. We gaven, dat is mooi. Ook de organist bedankt. Jongeren, ook bedankt dat jullie er vanavond zijn. Ik hoop dat jullie deze Jezus met heel jullie hart mogen lief hebben. Is die waard. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij hem blijven met jullie allen. Amen.